Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Club van Joshua Robinson en Jonathan Clegg is een journalistiek geschiedenis en bedrijfsverhaal over de opkomst van de Engelse Premier League. Het boek volgt hoe het Engelse voetbal, dat in de jaren 80 kampte met verouderde stadions, geweld rond wedstrijden, beperkte televisieaandacht en weinig professionele bedrijfsvoering, vanaf 1992 veranderde in een wereldwijd entertainmentproduct. Robinson en Clegg zijn journalisten van de Wall Street Journal en baseren hun relaas op ongeveer 100 gesprekken met betrokken eigenaren, bestuurders, managers en andere besluitvormers. Hun centrale vraag is niet alleen waarom de competitie zo populair werd, maar vooral welke besluiten die groei mogelijk maakten. Televisierechten, sponsoring, merchandising, stadionvernieuwing en nieuwe vormen van clubbezit krijgen daarom evenveel aandacht als het spel op het veld. Tegelijk laat het boek zien dat groei een prijs heeft. De competitie werd rijker en internationaler, maar lokale supporters en kleinere clubs kregen te maken met stijgende kosten, grotere ongelijkheid en een veranderende voetbalcultuur. Het is daarmee ook een studie over globalisering, macht en commercie. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de breuk met het rommelige Engelse voetbal van de jaren 80. De club begint bij de omstandigheden die de oprichting van de Premier League begrijpelijk maken. Engels topvoetbal had een grote achterban en een rijke traditie, maar gold in de jaren 80 niet vanzelfsprekend als een modern of aantrekkelijk product. Veel clubs werden betrekkelijk informeel geleid. Stadions waren vaak slecht ingericht en de reputatie van het voetbal werd beschadigd door supportersgeweld en gebrekkige veiligheid. Ook de inkomsten uit televisie waren gering vergeleken met wat later mogelijk bleek. De auteurs behandelen de Premier League daarom niet als een plotseling marketingwonder, maar als een institutionele breuk met een systeem dat zijn commerciële waarde nauwelijks wist te benutten. De oprichting in 1992 gaf de belangrijkste clubs meer zeggenschap over de verkoop van hun wedstrijden en inkomsten. Dat was beslissend, omdat de clubs voortaan niet alleen als lokale sportverenigingen, maar ook als gezamenlijke leveranciers van media-inhoud konden optreden. Het boek maakt duidelijk dat die verandering meer was dan een nieuwe naam voor de hoogste divisie. Ze veranderden de verdeling van macht binnen het Engelse voetbal. Clubs met een groot publiek en sterke commerciële mogelijkheden konden veel directer profiteren van hun positie. Daarmee werd ook een patroon gelegd dat later zichtbaar bleef, namelijk dat collectieve competitie en onderlinge rivaliteit tegelijk bestaan. Elke club heeft aantrekkelijke tegenstanders nodig, maar probeert binnen dat gezamenlijke systeem wel een zo groot mogelijk aandeel van de opbrengst te krijgen. Ten tweede, televisierechten maakten van wedstrijden een wereldwijd mediaproduct. Een kern van het boek is de strijd om uitzendrechten. Robinson en Clegg tonen hoe televisie niet slechts extra inkomsten opleverde, maar de manier veranderde waarop de competitie werd georganiseerd, verpakt en bekeken. Een voetbalwedstrijd werd een programmeerbaar evenement, met vaste uitzendmomenten, internationale distributie en een steeds professionelere presentatie. De waarde zat niet alleen in de 90 minuten voetbal, maar ook in de voorspelbaarheid van een seizoen, de herkenbare clubs, de rivaliteiten en de wekelijkse stroom aan verhalen. Voor omroepen was dat bijzonder aantrekkelijk. De Premier League kon op die behoefte inspelen door rechten centraal te verkopen en een competitie te presenteren die voor kijkers buiten Engeland begrijpelijk en regelmatig beschikbaar was. De auteurs leggen uit dat zulke contracten een zichzelf versterkend effect hadden. Meer geld trok betere spelers en trainers aan. Een hoger niveau en meer sterren maakten de competitie interessanter voor zenders, sponsors en publiek. De volgende rechtenronde werd daardoor nog waardevoller. Tegelijk wijst het boek op een belangrijk gevolg voor supporters. Aftraptijden werden vaker aangepast aan televisieschema's en mondiale kijkers, niet alleen aan bezoekers die naar het stadion reizen. Dat spanningsveld is herkenbaar voor Nederlandse en Belgische voetbalfans, waar televisiebelangen eveneens invloed hebben op speeldagen en aanvangstijden. De club behandelt media dus als de motor van de economische transformatie, maar ook als een kracht die de dagelijkse beleving van voetbal verandert. Ten derde, buitenlandse miljardairs veranderden de competitie in een strijd om kapitaal en invloed. De club besteedt veel aandacht aan de komst van buitenlandse eigenaren, van Russische oligarchen en Amerikaanse investeerders tot zeer vermogende eigenaren uit de Golf. Hun toetreding veranderde de financiële logica van het Engelse voetbal. Sommige kopers zagen een club als investering, andere als prestigieus bezit internationaal uithangbord of instrument voor invloed. Daardoor konden clubs soms bedragen uitgeven die niet uitsluitend voortkwamen uit hun gewone inkomsten. De auteurs laten zien waarom dit de onderlinge verhoudingen verscherpte. Wie over uitzonderlijk veel kapitaal beschikte, kon sneller investeren in spelers, salarissen, trainingscomplexen en internationale uitstraling. Concurrenten moesten daarop reageren, ook als hun eigen financiële basis minder sterk was. Het gevolg was een competitie waarin sportieve ambitie en financiële draagkracht steeds nauwer met elkaar verbonden raakten. Het boek vermijdt daarbij een al te eenvoudige voorstelling waarin elke rijke eigenaar hetzelfde doet of elke overname hetzelfde resultaat heeft. Er zijn uiteenlopende doelen, bestuurstijlen en uitkomsten. Sommige eigenaren bouwen geduldig, anderen nemen grote risico's en niet elke kapitaalinjectie leidt tot duurzaam succes. De bredere les is dat eigendom in het moderne voetbal bepalend is voor wat een club kan proberen, maar geen vervanging vormt voor goed bestuur. Voor lezers die de overnames van clubs vooral als sensationeel nieuws kennen, biedt dit deel een heldere verklaring van de structurele gevolgen. Het gaat niet alleen om transfers, maar om de vraag wie de koers van een culturele instelling bepaalt en aan welke belangen die instelling uiteindelijk dienstbaar is. Ten vierde, merken, stadions en internationale marketing vergroten de waarde buiten het speelveld. Volgens Robinson en Kleck werd de Premier League niet alleen groot doordat er meer geld voor spelers beschikbaar kwam. Clubs leerden ook systematischer waarde te halen uit hun naam, geschiedenis en relatie met supporters. Merchandising, shirtsponsoring, zakelijke arrangementen en moderne stadions werden onderdelen van een breder bedrijfsmodel. Vooral grote clubs konden hun identiteit omzetten in een merk dat het hele jaar zichtbaar bleef, ook bij mensen die nooit een wedstrijd in Engeland bezoeken. Een shirt, online video of internationale zomertournee fungeerde daarbij als toegangspunt tot een wereldwijde achterban. Het boek laat zien dat stadionontwikkeling eveneens een dubbele functie kreeg. Veiliger, comfortabeler en beter beheerd voetbal maakte hogere inkomsten mogelijk. Maar veranderde ook wie zich een kaartje kon veroorloven en hoe supporters een wedstrijddag beleefden. De verschuiving van oude staantribunes naar een sterker gecommercialiseerde stadionomgeving bracht onmiskenbare verbeteringen in veiligheid en voorzieningen. Toch ontstond er ook afstand tussen de club als lokale gemeenschap en de club als premium entertainmentmerk. Dat onderscheid is belangrijk, omdat het verklaart waarom commercieel succes niet automatisch als vooruitgang voelt voor iedereen die al generaties lang een club volgt. De auteurs behandelen marketing daarom niet als oppervlakkige reclame. Het is een methode om emotionele verbondenheid economisch te organiseren. Juist omdat voetbalclubs diepe lokale wortels hebben, beschikken zij over een waardevolle identiteit. De vraag die de club oproept is hoeveel van die identiteit een club kan verkopen, zonder het vertrouwen te verliezen waarop die waarde oorspronkelijk rust. Tot slot, de mondiale groei botst met lokale supporters en de ongelijkheid tussen clubs. De meest kritische laag van de club gaat over de sociale gevolgen van de explosieve groei. De Premier League werd toegankelijk voor een publiek in bijna 200 landen. Maar die mondiale openheid betekende niet automatisch dat de competitie voor alle betrokkenen gelijker of toegankelijker werd. Hogere inkomsten vergroten de afstand tussen de rijkste clubs en de rest. Clubs met een internationale fanbasis, grote commerciële partners en rijke eigenaren kregen voordelen die moeilijk in te halen zijn. Voor kleinere clubs blijven promotie, degradatie en financiële planning daardoor risicovoller. Een seizoen op het hoogste niveau kan een enorme beloning opleveren, terwijl terugval grote gevolgen heeft voor de begroting. Daarnaast beschrijven de auteurs de spanning voor lokale fans, hogere ticketprijzen, veranderende aftraptijden en een stadionpubliek dat deels bestaat uit toeristen en zakelijke gasten kunnen het gevoel oproepen dat trouwe supporters minder centraal staan. Het boek idealiseert het vroegere voetbal niet. Oude stadions en onveiligheid waren geen romantisch alternatief. Wel maakt het duidelijk dat modernisering keuzes inhoudt over toegang, zeggenschap en identiteit. Die analyse reikt verder dan Engeland. Ook in Nederland en België spelen vragen over buitenlandse investeerders, commerciële wedstrijden en de positie van supportersverenigingen. De club biedt geen eenvoudige terugkeer naar het verleden als oplossing. Het laat vooral zien dat een sportcompetitie tegelijk een markt en een publieke cultuur is. Bestuurders die alleen naar omzet kijken, kunnen de loyaliteit aantasten die hun product juist bijzonder en duurzaam maakt. Concluderend, de club is vooral geschikt voor lezers die willen begrijpen hoe de Premier League meer werd dan een voetbalcompetitie. Fans krijgen een zakelijke en bestuurlijke achtergrond bij ontwikkelingen die zij op televisie zien, zoals enorme transferbedragen, buitenlandse overnames, veranderende aftraptijden en de groei van internationale supportersgroepen. Voor lezers uit de sportwereld, media, marketing of bestuur biedt het boek een concreet voorbeeld van hoe een bestaand cultureel product door centrale rechtenverkoop, sterke distributie en merkdenken wereldwijd kan worden uitgebouwd. De waarde van het boek ligt ook in de nuance. Robinson en Kleck beschrijven de commerciële successen niet alleen als een triomf. Zij verbinden de groei aan vragen over ongelijkheid tussen clubs, de rol van zeer rijke eigenaren en de positie van lokale supporters. Daardoor is het bruik voor wie wil nadenken over vergelijkbare spanningen rond voetbal in Nederland en België, zonder te doen alsof die competities dezelfde schaal hebben als Engeland. Wat de club onderscheidt van veel algemene voetbalgeschiedenissen is de toegang tot de mensen die de cruciale besluiten namen. Het richt zich minder op tactiek of de biografie van één sterspeler en meer op de bestuurskamers achter het spektakel. Tegelijk blijft het toegankelijk omdat financiële en institutionele veranderingen worden gekoppeld aan herkenbare gevolgen op het veld en op de tribune. Wie een kritisch, goed onderbouwd verhaal zoekt over de verwevenheid van sport, media, kapitaal en identiteit, vindt hier een bijzonder sterke casus. Als je ons wilt steunen, Joshua Robinson, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.